je hoeft ook niet altijd alles te accepteren. Maar soms is acceptatie gewoon, ja, ik accepteer dit en ik ga nu even door. En ik zei, we gaan niet vechten, hè? Nee, we gaan niet vechten. Ik zei, ik heb een mokerhamer achter in mijn auto liggen. Je moet uitspreken wat je wil. Je moet de juiste mensen vertellen wat je wil. En dan gaat er wat gebeuren.
Vraag aan een jong talent momenteel wat hij graag zou willen bij een bedrijf. Dan heeft hij het over werkplezier, over bijdragen aan. Natuurlijk moet het salaris kloppen, maar leuk werk, leuke collega's. Dat is iets om te bevechten met elkaar.
Mijn naam is Dirk Dane, Nederlands Rugby International, sociaal-maatschappelijk ondernemer. En dit is wat mij drijft.
Tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Werkgeluk podcast. In deze aflevering hoor je mijn gesprek met Dirk Dane, aanvoerder van het Nederlands rugbyteam en het gezicht van de harde leerschool, waar hij met zijn ervaring in het rugby werklozen weer aan een baan helpt.
Dirk, als jij boven een cv een functieomschrijving zou moeten plaatsen, hoe zou je jouw functie dan omschrijven?
Ja, ik heb geen idee. En dat vind ik ook heel vervelend om te doen. En dat is wel een onderdeel wat ook in mijn werk, wat ik nu doe, terugkomt. En ja, Wat we jongeren ook vragen. Ik vind zelf eigenlijk de allermoeilijkste vraag die er is.
Waarom?
Nou, omdat ik denk niet dat je één functieomschrijving hebt. En althans niet hoe ik het leven wil leven.
Huh. Want als je puur kijkt of wat er bijvoorbeeld op internet over jou te vinden is, dan zou ik zeggen rugbier.
Ja. Ja, en dat begrijp ik heel goed. En dat is ook een beetje de basis geweest uiteindelijk. Maar dat is verre van wat ik ben.
Huh. Waar is die liefde voor rugby begonnen?
Als klein jongetje. Mijn vader speelde rugby. En ik kom uit Roosendaal. Ik ben uiteindelijk wilde ik al heel snel op rugby. Als klein mannetje stond ik langs dat rugbyveld. Dan kwam mijn vader met zijn geschaafde knieën van het veld. En dan dacht ik, wauw, was ik helemaal onder de indruk. Al die gasten waren ingetaped en dat was fantastisch. Toen de tijd nog van die hele grote, zware shirts hadden ze ook, weet je wel. En ik was heel erg van onder de indruk. En vanaf toen wilde ik dat ook. En ja, zoals je naar je vader kan kijken als je held, had ik dat ook. Alleen mijn moeder zei van, nou, dat gaan we nog niet doen. Want ik ben bang dat die huilend terug naar huis komt. Wat een goede zet is geweest. Want ik heb eerst atletiek gedaan, judo, zoet zwemmen. En uiteindelijk mocht ik dan, wat was het, groep 7, groep 8, mocht ik rugbyen.
Want het was wel iets wat gewoon jouw doel was. Jij wilde dat uiteindelijk wel gaan doen. Ja, alles leuk en aardig, dat judo, dat atletiek, maar dat was jouw doel.
Ik was heel slecht in judo. Ik verloor van alle dames. Ik werd zo neergegooid. Dus ik was er ook helemaal niet goed in. Ik had er ook geen drive voor. Maar dat rugby, dat moest het uiteindelijk worden inderdaad.
En wat kun je je nog herinneren van het moment dat je dan voor het eerst op zo'n rugbyveld staat? Ik bedoel, je had het je vader zien doen. Ja. En als je iets ziet, dan ziet het er altijd makkelijker uit dan wanneer je het zelf speelt. Hoe was dat? Ja.
Nee, het spelen zelf. Het begon met, ik weet nog heel goed, altijd pre-season natuurlijk. Hè, zoals overal. En dan ga je in de zomer trainen. En er waren het looptrainingen. Er ging alleen bos lopen. En dat vond ik al prachtig. Er was nog geen bal aan te pas gekomen. Maar het feit dat ik bij de rugbyclub was en ik mocht meedoen, was helemaal geweldig. Uiteindelijk mijn eerste wedstrijd. De eerste balcontact dat ik had, liep ik de bal, een beetje Forrest Gump stijl, liep ik over de achterlijn. Al mijn teammaatjes boos, want ik had hem niet goed gescoord. Maar uiteindelijk, ja, het maakte allemaal niet uit. Ik vond het prachtig en ik vond het mooi. Maar mijn eerste moment dat ik kon scoren, dat was geen score, omdat ik gewoon de regels niet goed stelde.
Regels bij rugby, dat zal later in het gesprek denk ik nog wel verder naar voren komen, die zijn heel belangrijk, hè? Ja. Misschien nog wel belangrijker dan bij alle andere populaire sporten onder jeugd, zoals hockey, voetbal. Wat kun je daar nu over vertellen? Wat is daar zo belangrijk aan? En waarom zijn die regels en degene die ze controleert, de scheidsrechter, zo belangrijk in dat spel?
Nou, ik denk voor een buitenstaander is het een heel chaotisch spel. En je kijkt ernaar en je denkt, wat gebeurt hier in godsnaam? Het is een heel fysiek spel. En daardoor zijn er dus ook heel veel regels nodig om dat veilig te laten verlopen. En dan heb ik het voornamelijk over de contactsituatie. Je zou als buitenstaander al snel denken dat je iedereen neer mag maaien en neer mag trappen. En
beuken.
Beuken.
Pakken, vastpakken, worstelen.
Ja, en dat is in zekere zin ook, maar daar zijn dan weer heel veel regels aan gebonden. Je mag niet boven de schouders tackelen. Je mag niet met je been iemand omtrappen. Als een voetbalsliding, weet je wel. Dat. En vooral het deel na de tackle. Dus als de bal op de grond ligt. En de getackelde persoon op de grond ligt. Daar zijn heel erg veel regels. En die zijn heel erg ingewikkeld. En dat zijn er gewoon heel erg veel. Ik denk dat ook rugby is een heel erg ontwikkelende sport. Dus er wordt heel veel veranderd ook. Dus de afgelopen jaren zijn er heel veel regels veranderd. Die verandering die blijft. En dat heeft alles te maken met ze willen die sport beter maken, interessanter maken, maar ook voornamelijk veiliger. De afgelopen jaren is het zo'n professionele sport geworden dat jongens, vroeger waren ze 80 kilo en nu ligt het gemiddelde rond 110 kilo. Ik ben echt een lichte speler in mijn team. Ik ben 100 kilo. En er zijn jongens die lopen de 11 seconden op de 100 meter en die zijn 140 kilo. Jongens zijn vaak jongens uit Fiji, Samoa, die richtingen, Nieuw-Zeeland natuurlijk. En dat is zo'n enorme groei heeft er plaatsgevonden in de professionaliteit en vooral in het atletisch vermogen, dat die klappen harder zijn geworden. Dus die regels die zijn extra aangescherpt.
En dat heeft puur met veiligheid te maken,
ja,
bovenal met veiligheid.
Ja.
En degene die dat controleert en ervoor zorgt dat het veilig verloopt en dat het volgens de regels verloopt, dat is dan de scheidsrechter.
Ja, ja, ja.
In het voetbal en heel veel andere sporten is de scheidsrechter een beetje een lulletje rozenwater. Maar in rugby wordt er heel anders naar een scheidsrechter gekeken. Hoe kan dat?
Ja, nou, en zeker op internationaal vlak wordt er heel erg op gehamerd. De scheidsrechter is een heel belangrijk persoon. Eén, omdat dat de cultuur van de sport is, waar rugby vandaan komt. Een vrij elitaire sport eigenlijk, van origine. Dat Engelse gentleman's agreement, dat zit er heel erg in. Dus ik denk dat dat ermee te maken heeft. Maar tegelijkertijd ook dus die vele regels en de veiligheid die daarmee meespeelt. En nou goed, het respect voor de scheidsrechter. Ja, dat is die gentleman's mentaliteit inderdaad. Ja, er zitten vaak wel Engelse termen in. Dat is omdat het natuurlijk een Engelse sport is.
Deze regels en misschien ook dat respect wat je voor een scheidsrechter moet hebben, dat leerde je toen je misschien net begonnen was. Wanneer was het punt dat je erachter kwam, hey, ik, Dirk Dane, ik kan best wel een balletje rugby eigenlijk.
Ja, dat was eigenlijk pas toen ik middelbare school zat. Mijn vriendjes begonnen ook. Ik heb een hele echte vriendengroep vanaf de basisschool. En die jongens heb ik allemaal op de rugby gekregen. Die zijn gemotiveerd geraakt om terug. We hadden een hele leuke vriendengroep. Mijn vader was daar ook een tijdje coach van. Dat was onze wereld toen, weet je wel. En toen we wat ouder werden, en dan in Nederland kom je dan, als je aardig kan spelen, kom je al gauw bij selectiedagen terecht en zo. En toen kwam je erachter van, hey, ja, ik kan wel rugbyen. Ik zie mezelf helemaal niet als een groot rugbytalent. Maar de drive was er gewoon heel erg. Die drive heeft er dan voor gezorgd dat ik uiteindelijk aanvoerder van het Nederlands team ben geworden. Wereldwijd is dat niet het allerhoogste niveau. Laten we dat even voorop stellen. Dus ik heb echt wel geprobeerd om uiteindelijk een bepaald niveau te halen. Maar niet het volle professionele wat een aantal vrienden van me wel bijvoorbeeld hebben gehaald.
Maar je komt erachter, je kan dit goed.
Ja.
Je komt op een hoger niveau te spelen. Je komt vervolgens in het Nederlands team. Dat is niet iets wat je doet met één keer in de week trainen.
Nee, nee, nee.
Hoe zag jouw leven er toen uit, toen je echt bij de top van Nederland behoorde?
Nou, in het begin is dat vooral heel veel reizen. Als jongen uit Roosendaal moest naar Amsterdam gereisd worden. Mijn vader is een hele belangrijke daarin geweest. Die heeft mij echt uren rondgereden. Samen met jongens die ook uit mijn regio geselecteerd waren. En die heeft heel Nederland doorgereden. Het is echt bizar. En nu ik wat ouder ben, realiseer ik me pas wat dat voor een enorme taak is geweest. Maar hij heeft dat zonder blikken of blozen. Toen de tijd waren we helemaal fan van hardcore. Dat ging iedere keer keihard door de speakers. Nou, hij heeft daar gezeten, joh. Ellende. Als ik daar nu aan terugdenk, denk ik, wauw, jezus, ongelooflijk.
En qua trainingen, hoe was dat dan? Ja, dat was dan dus, zo'n schema, hoe ziet dat eruit?
Ja, dus hoe dat uitzag was, op maandagavond dan reed je naar Amsterdam voor je selectietrainingen. Op dinsdag heb je je clubtraining, woensdag weer naar Amsterdam. Donderdag of vrijdag heb je dan je clubtraining. Uiteindelijk op zaterdag speel je wedstrijd. Nou, zondag is rust. En dit zijn allemaal, het is allemaal in de avond, toen de tijd ook nog. Het is allemaal naast school. Huh. Nou, dus je was vaak om 12 uur thuis. En in het begin reed mijn vader dan. En op een gegeven moment ben ik met een goede vriend van me, zijn wij met de trein gegaan. Ja, dat betekent na school instappen in de trein, 2 uur naar Amsterdam. Met de bus door Amsterdam toen. En dat is grappig, ik woonde nu. En toen was het van, wow, Amsterdam, weet je. En dan reed je daar door, was je 15, 16. Dan was het trainen. En dan terug met de trein. 12 uur 's avonds thuis. En dan, dus ja, veel uur. Maar heeft nooit, dat heeft me nooit enige energie gekost. Althans heb ik het idee gehad.
Maar waar deed je het dan voor? Want kijk, je hoort wel eens van die verhalen van jonge jochies en meiden die gescout worden door, ik trek de vergelijking, ik zal hem vaker trekken, door een voetbalclub. Ook met die busjes, elke dag heen en weer. Eigenlijk zo'n schema als dat jij had. Maar die hebben in hun hoofd voetballen in PSV 1. Dat wordt dan je werk. Als je het haalt, je kan er veel geld mee verdienen. En natuurlijk, ze zullen ook een sportmentaliteit hebben. Dus het gaat ze ook überhaupt in basis om de beste te willen zijn in PSV 1. Maar je hebt ook nog, je kan er ook nog je beroep van maken. Ja. In Nederland is de kans dat je beroep maakt van, nou ja, als professioneel rugbier. Hoe groot is die kans?
Ja, die is klein. Ik denk tegenwoordig wel wat groter.
Maar toen de tijd?
Toen de tijd was er één voorbeeld en dat was Tim Visser. Ja. En toen ik 16, 17 was, toen ben ik benaderd door rugbyclub Hilversum om voor hun te komen spelen. Toen zat ik ook al in de onder 18 Nederlandse selectie. En toen had ik wel gezegd van, met alle respect, Roosendaal speelde vierde klasse. En ik wilde wel wat meer doen. Ik wilde ook wel. Ik merkte ook, kijk, als je bij die selectietrainingen komt, dan komt een keer een Engelse trainer langs. Krijg je wel daar een beetje gevoel mee. Maar inderdaad, professioneel rugby speler, dat was heel erg ver. Want je keek de Six Nations. Ja. Keek je op tv, op de BBC. Ja, dat was veel ver van je bedshow natuurlijk. Maar wat heeft me gedreven is. Ik denk het ergens een deel van uitmaken gewoon. Dat was het in het begin. En dat mensen tegen je zeiden natuurlijk. Hey, wow, onder 18, wow, wat knap joh. Andere vriendjes die, of wat oudere rugbygenootjes die dat deden. En die dan naar Italië gingen om daar te spelen. En wow, een EK. Ja, dat was de eerste drive. Toen was er nog niet sprake van daar geld mee verdienen. En toen is Hilversum gekomen. Toen de tijd, nu nog steeds, altijd in de top 5 van Nederland. En die boden mij een autootje aan om op en neer te gaan rijden. Nou, jee, wow, weet je wel.
Auto?
Ja, een auto.
Ja.
Toen was ik nog 17, moest mijn rijbewijs nog halen. Nou, dus uiteindelijk heb ik die keuze gemaakt. Dan speelde ik op een hoger niveau. De coach die toen de tijd onder 18 trainde, die was ook coach bij bij Hilversum. Dus dat was voor mij, heel duidelijk. Mm. En toen was het op en neer crossen. En dan was het reizen ook in een stuk makkelijker. En toen was rugby makkelijker te bereiken voor me. Ook op een beetje mijn niveau. En vanuit daar kom je in contact met Tim Visser. Die onder andere zijn club is Hilversum, zijn oude club. En zo komt dat contact. En dan zie je, hey wat doet hij daar in Newcastle, weet je wel? Zijn eerste debuutwedstrijd daar scoorde die de winnende try. Dat weet ik nog heel goed. En dat was de eerste keer dat je dacht, hey, misschien is daar een optie. Hoe? Geen idee. Huh? En ik heb dat ook nooit uit durven spreken eigenlijk, toen de tijd, als jongen uit Brabant. Heel erg ingetogen jongen. Nooit uit durven spreken dat ik professioneel rugby speler wilde worden. En dat is uiteindelijk mijn valkuil geweest. En dat is ook de les geweest uiteindelijk. Die ik nu ook gebruik binnen het project wat ik draai.
En wat had je dan anders moeten doen toen de tijd? Want je zegt, dat is mijn valkuil geweest. Ja. Daar heb ik van geleerd. Maar wat heb je nou geleerd? Wat had je dan misschien wat had je dan moeten uitspreken?
Dat je dat wil. Dat jij een professionele carrière wil.
Want wat is er gebeurd? Laat ik het zo zeggen. Wat was er wel gebeurd als je dat duidelijk had gezegd?
Dan hadden mensen misschien sneller de connectie gemaakt. Gewoon van, hey, oké, hij wil dat. Laten we eens proberen om in Engeland neer te zetten. Mm. Ik ben altijd, toen als jonge jongen ben ik van veronderstelling geweest dat mensen naar mij zouden toekomen om te vertellen hoe goed je bent. En dan jouw scouten. En dat gebeurt natuurlijk ook. Mm. Maar dan moet je exceptioneel zijn. Mm. Dat ben ik nooit geweest. En ik heb altijd een beetje gewacht op dat moment.
Gehoopt.
Gehoopt. Ja. En die momenten kwamen ook wel. Maar dan werd ik uitgenodigd om in Duitsland te komen spelen. Daar hadden we dan een semi-professionele opzet. Dat heb ik gedaan. Dat was top. Een geweldige tijd gehad. Heb ik kunnen leven van het rugby. Maar het was geen professioneel contract. Nee. Hetzelfde in Frankrijk. Dat je mee gaat trainen met onder 21. Daar in een... dat was midden Frankrijk. Daar ga je mee trainen. En dan heb je het idee van... Hey, oké, dit is het niveau inderdaad. Mm-hmm. Nou, daar kun je mee aanpikken. Hey, dat gaat goed. Maar nooit een coach die denkt... Hey, die Nederlandse jongen... Ja, waarom niet? Omdat ik niet heb aangegeven... wat wil je eigenlijk, weet je wel? Mm. En dat vooral, het aangeven wat je wil. En heeft uiteindelijk geresulteerd... in dat ik in Schotland terecht ben gekomen. Daar had ik een contract. Maar dat was niet het hoogste niveau. Dus dat was nog steeds niet wat ik wilde. Toen ben ik uiteindelijk met Tim in gesprek geraakt... en met mensen in gesprek geraakt... uit frustratie gezegd van... ja, het lukt me niet. Ja, je hebt het nooit gevraagd. Shit, dacht ik toen. Heb gelijk, zeg. Je moet uitspreken wat je wil. Je moet de juiste mensen vertellen wat je wil. En dan gaat er wat gebeuren. Hmm. Dat heeft alles te maken met communicatienetwerk. En dat was een enorme les voor mij. En dat is een beetje hoe dat gelopen is. Ja. En heb ik ergens spijt van? Absoluut niet. Was ik goed genoeg om professioneel te worden? Weet ik niet. Ja. Misschien niet. Dus ik ben ook heel realistisch. En die vraag die heb ik vaak gesteld in die periode ook. Ben ik goed genoeg? Ben ik goed genoeg? Nou, uiteindelijk misschien niet. Hm. Wilde ik het echt? Weet ik niet. Misschien wel, misschien niet. Dus dat zijn wel dingen. En dat zijn echt wijze lessen geweest. Dus ik heb nergens spijt van.
Je noemde het al eventjes. Je zei de valkuil waar je het net over had. Hetgeen wat je had moeten uitspreken. Dat gebruik je nu ook in je huidige werkzaamheden.
Ja.
De harde leerschool.
Ja.
Vertel, hoe is dat zo tot stand gekomen?
Ja.
En dat is eigenlijk de reden waarom ik je ook uitgenodigd heb voor deze podcast. Wat jouw rugzak, jouw rugbyrugzak, hoe kun je die gebruiken binnen dat project?
Nou goed, ik moet... Kijk, met periodes speel je dan op niveau rugby. En dan dat topsport gedeelte, dat was heel erg interessant. En op een bepaald punt, en dat was toen ik in Schotland zat, werd ik benaderd door Yves Kummer. Dat is een ondernemer die een oud international, rugby international ook is. En die zei, wij willen heel graag een School of Hard Knocks project in Nederland starten. School of Hard Knocks is een project wat draait in Engeland. En dat jongeren helpt aan werk door middel van de sport rugby. En ik heb vervolgens... contact met hem opgenomen, gezegd, daar heb ik wel interesse in om dat op te zetten in Nederland. Toen zijn we in Rotterdam, particulieren hebben hun een project opgezet, waarin we 30 jongens gingen helpen met de sport rugby. En ik zou de rugby trainer worden.
Wat voor jongens?
Ja, dat is heel uiteenlopend. Maar vaak jongens met een uitkering of jongens die van de straat komen. Heel uiteenlopend. Dat is heel moeilijk om te zeggen. Maar over het algemeen daklozen of jongens met uitkering.
Mm.
En toen ben ik daar als trainer op het veld gewoon de jongens gaan trainen. En eigenlijk vanaf week 1 was ik daar zo enthousiast. Vond het echt fantastisch. Ook vooral om te zien, want je eerste gedachte is dat jongens... Als je denkt aan dat soort jongens, dan denk je vaak... negatief. En dan denk je, daar wil ik niks mee te maken hebben. Wil ik ver vandaan blijven. En eigenlijk zag ik in die eerste week dat die gasten opleefden, jongen. Die vonden het prachtig. Als ik vertelde dat de scheidsrechter de meest belangrijke man is bij rugby, dan geloofden ze dat. En dan accepteerden ze gelijk. Ik denk, wow, wat krijgen we nou? Dat werkte zo enorm goed. En je zag jongens dat contact en dat fysieke contact, maar ook vooral het persoonlijke contact, dat pikte ze zo goed op. Dus ik was hooked gelijk vanaf minuut 1. Ik vond het helemaal prachtig. En dat project hebben we heel succesvol afgerond. En vanuit daar is het balletje gaan rollen. En ik ben nu eigenlijk alleen nog maar bezig met harde leerschool.
En op dit moment, hoeveel van die projecten draai je dan?
Ja, afgelopen jaar hebben we 6 projecten gedraaid. En 1 project duurt 8 weken.
Oké, en wat houdt dat traject in? Je krijgt een groep jongens die bij jou komen, die nooit iets van rugby gehoord hebben. Die misschien helemaal niet gewend zijn om in teamverband te werken. Die misschien helemaal niet gewend zijn aan autoriteit.
Ja.
En wat doe je in die 8 weken en wat komt eruit?
Nou goed, het idee is, en dat is natuurlijk ook het business idee, dat wij mensen uit de uitkering halen. En weer activeren. Dat was de eerste doelstelling. En dan sta je met die gast op het veld en dan leer je die persoonlijke verhalen kennen. Wat we in 8 weken doen is een rugbyprogramma neerzetten. Er wordt 3 keer per week getraind. Maandag, woensdag en vrijdag in dat geval. In de ochtend doen we rugby. Dan krijgen ze rugbytraining, leren ze de sport kennen. Fysiek zijn ze bezig. En in de middag gaan we bezig met waar zijn de problemen, moeten die opgelost worden, en vervolgens het maken van een cv, het zoeken van een werkgever en uiteindelijk dan in week 8 een contract tekenen en uit de uitkering en aan het werk.
Wauw, maar dat is nog best wel een uitdaging binnen 8 weken, oftewel 2 maanden tijd.
Ja, heel kort. En iedere hulpverlener, veel hulpverleners, er zijn sowieso heel veel mensen in de wereld die altijd zeggen dat gaat niet lukken. Maar het lukt ons dus wel, want gemiddeld 50% van de jongens die de eindstreep halen, blijft langdurig aan het werk. Een jaar of langer aan het werk. En je ziet als ze meestal een jaar hebben gewerkt, dan vinden ze hun weg. Dan hebben ze zoveel ervaring opgebouwd dat ze of een volgende stap kunnen maken of een andere richting op kunnen gaan. Dus de percentages liggen er niet op. Dat zijn de cijfers. Maar het meest interessante is niet zozeer de cijfers. Althans, die heb je nodig om te kunnen verkopen. Maar vooral het emotionele vlak, dat is interessant. En hoe je ziet dat iemand vanuit niks weer aan de slag komt. Dat is zeer inspirerend.
En kun je een voorbeeld geven van iemand waar je trots op bent? Waarvan je zegt, dat zijn mooie voorbeelden om te noemen.
Ik heb heel veel verhalen. Ja, we hadden een project in Almelo bijvoorbeeld. Of All Places. Echt een uithoek. En de gemeente Almelo had interesse getoond. De rugbyclub daar. Geweldige plek. Helemaal top. En wij komen daar dus als harde leerschool binnen. Wij vragen of we de rugbyclub kunnen gebruiken. En dat is het centrale punt vervolgens. Nou, en wij gaan daar aan de slag. Ja, en dan ontmoet je die jongens. En er was een jongen die liep op zijn sokken door het dorp. Die liep op zijn sokken. Die was echt zwervende. Die had geen schoenen. En het was koud. Het was toen al vrij koud. En dat ik al denk, wow, dat dit bestaat überhaupt in Nederland. En vervolgens gaan we trainen. We geven hem een paar rugby schoenen. Dan gaat hij mee aan de gang. Die jongens zijn gelijk met elkaar verbonden. Die vinden dat prachtig. Die gaan aan de gang. Ze hebben het idee dat ze ergens bij horen. De sociale omgeving. Die is in één keer hebben ze een groep waar ze bij horen. Ze hebben ook dat idee dat ze ergens bij horen. En aan de gang. Maar die jongen die moest iedere keer na de training bellen. En dan ging hij helemaal over de pist. Dan stond hij te schreeuwen in zijn telefoon. Dus ik vraag, wat is er aan de hand? Ja, ik heb 5 euro schuld bij mijn buurman. En ik bedoel, niet schreeuwen, dat heeft maar eens krijsen door de telefoon. Over 5 euro schuld van zijn buurman. Dus ik, dat ben je niet. Kunnen we dat oplossen? Ja, Dirk, ik los dat zelf op. Ik ga er nu heen en ik ga die 5 euro brengen. Dan is het klaar. Oké, nou, doe maar. Nou, dat had ik nooit moeten doen. Want hij kwam de volgende dag helemaal bont en blauw terug. We hadden lopen vechten. Over 5 euro. Dus die dag weer trainen. Uiteindelijk zeg ik, na die training, staat hij weer te schreeuwen zijn telefoon. Dus ik zeg, we gaan zitten. Ik zeg, wat is er aan de hand? Hoeveel schuld heb je bij de jongen? Nou, 30 euro in totaal. Dus ik zei, we gaan nu naar de pinautomaat. Ik ga die 30 euro pinnen. En we gaan dat afrekenen, want dan is dat uit je hoofd.
Ja.
Nou, uiteindelijk naar die buurman gereden. En dat was ook zo'n, zo'n bizarre moment dat ik erbij stond. En dat die 30 euro werd overhandigd. En ik zei, we gaan niet vechten. Nee, we gaan niet vechten. Ik zei, ik heb een mokerhamer achter in mijn auto liggen. Dus als het vechten wordt, dan, gaan we... En dus nee, we gaan niet vechten. Nou, uiteindelijk hebben we die 30 euro... Als twee kleine jongetjes stonden ze die 30 euro af te geven... Toen zag je gewoon de stress van zijn lijf afvallen.
30 euro.
30 euro.
Ja.
En hoeveel dat kan in je hoofd kan zijn. En die jongen heeft zoveel meegemaakt. Over de straat gewandeld op zijn sokken. Ja, in supermarkten eten, gewoon jatten en dat soort dingen. Verhalen die hoort, ongelooflijk. En die jongen die heeft dat project rustig af kunnen maken. Want die stress die was weg. En we hebben wat dingen voor hem opgelost. Er was een kindje op komst nog. En uiteindelijk heeft hij die baan gekregen die hij wilde. En hij is gewoon, in 8 weken heeft hij een enorme sprong kunnen maken. Ik moet wel zeggen dat die jongen in zijn hoofd al wel het idee had. Ik wil verandering, weet je wel. En dat is wel essentieel. Als jongens dat nog niet hebben, dan is het dat is moeilijk. Ze moeten wel het idee hebben van ik wil veranderen.
Want er zijn ook jongens die de eindstreep niet halen.
Ja, die zijn er ook. En er zijn ook jongens die starten in week 1 en dat is te zwaar voor ze. Die zijn er nog niet aan toe. Nou goed, dat is een van de verhalen. En dat is, het is heel extreem. Maar tegelijkertijd ook heel sullig, weet je wel. Heel erg dat je denkt, ja, waar ik vandaan kom uit mijn jeugd, kan ik me dat heel moeilijk voorstellen. Maar en dat motiveert tegelijkertijd ook weer dat iemand vanuit die achtergrond gewoon ook deel kan uitmaken van de samenleving.
En wat doet het dan met jou?
Ja, voor mij is dat gewoon een gevoel van overwinnen. Het is hetzelfde als een interland winnen met Nederland. Dat geeft gewoon een rush natuurlijk. En dat is gaaf. En je bent emotioneel met iemand betrokken, dus dat is gewoon mooi. Je krijgt later nog eens berichten van die jongens. Daar heb ik nooit om gevraagd, maar je krijgt berichten van die gasten. En dat is hartverscheurend. Dat is gewoon heel erg mooi.
En wat is dat dan aan dat rugby, aan die trainingen, wat ervoor zorgt dat die jongens in die flow komen en ook na 8 weken, ik zeg het nog maar even, want het is een heel kort tijdsbestek, dat die jongens gewoon aan een baan komen en dat ze daar blijven hangen. Wat is dan die magie van dat rugby?
Ja, het is gewoon... De rugby is een fysieke sport. Is een mannelijke, fysieke, no-nonsense gaan sport. En dat is één. Dus het feit dat het stoer is. En dan daarnaast... Kijk, het eerste moment van onze training... en dan pakken wij elkaar vast in een kringetje. En dan pak je dus die gasten vast. En die denken, wow, die deinzen terug. En die zeggen, wat gebeurt er... En we pakken elkaar vast in een cirkel. En dat is al een moment, dan kijken ze, wat gebeurt hier in godsnaam? En dan zie je daarna van, hey. En zeg, ja, dat doen wij hier zo. We pakken elkaar vast. En zeg maar, het fysieke, het harde, het tackelen, het doorzetten, het letterlijk vallen en opstaan van de hardheid van de sport, de harde leerschool, is tegelijkertijd ook een heel verbroederlijk en samen. En dan de combinatie van de autoriteit van een scheidsrechter, waarin je dus, we zijn hard, we zijn echte mannen, maar we zijn tegelijkertijd ook respectvol naar autoriteit. Dus naar iemand die de regels bepaalt. En ook al maakt hij een keuze waar ik het niet mee eens ben, heb ik dat soms gewoon te accepteren. Nou, dat relateren we natuurlijk naar de werkvloer of naar een opleiding die ze willen gaan doen, of de volgende stap die ze dan ook gaan maken.
Waar ook een autoriteit zal zijn die zegt, altijd, dit moet nu gebeuren, altijd. Terwijl de medewerker misschien denkt, dat is niet juist. Of...
Ja, ik ben het niet mee eens. Nee, maar soms heb je even te slikken.
Ja.
Ga eens terug naar huis, ga er eens over nadenken. En ik kan misschien met een aantal argumenten terugkomen later, bij wijze van spreken.
Huh.
Je hoeft het niet altijd mee eens te zijn. Je hoeft ook niet altijd alles te accepteren. Maar soms is acceptatie gewoon, ja, ik accepteer dit en ik ga nu even door.
Huh.
En dat is iets wat, denk ik, veel mensen in hun opvoeding leren. Wat vanzelfsprekend is. En ik dus ook als klein jongetje van mijn ouders. Maar wat, denk ook een hele hoop mensen niet leren. Het stukje acceptatie. Maar dat komt ook omdat ze... Ja, en zo, er valt heel, heel moeilijk een vinger op te leggen. Maar dat heeft ook alles te maken met... De achtergrond waar je vandaan komt. En ook alle tegenslagen. Want tegenslag op tegenslag op tegenslag. En deuren in je gezicht, deuren in je gezicht, deuren in. Dat gaat natuurlijk op
een gegeven moment. Geeft geen vertrouwen.
Nee.
Jij weet aanvoerder van het Nederlands team. Waarom?
Oh ja. Daar ben ik zo in. Ik heb het vertrouwen gekregen van de coach Gerrit Gilberts, die mij daar op die plek zag. Ik was daar zelf niet zo blij mee.
Maar waarom denk je dat hij dat zag in jou?
Nou goed, in het begin hebben ze altijd gezegd: Dirk, lead from the front. Ik ben een vrij fysieke speler. En bij rugby kun je voorstellen, als je een hele harde klapper maakt, dan kan dat je team echt opboosten. Dus als ik iemand een hele harde tackle geef of ik loop iemand omver, dan kan dat nogal, dat kan opzwepend zijn. Ik ben heel energiek, ik ben heel, ik praat met passie, ik ga er vol in. Ik denk dat een van de beginredenen zijn geweest. Ik ben nu wel andere leider als afgelopen jaren. Ik ben wat rustiger geworden. En dat is heel cliché, maar dat gebeurt echt. Uh-huh. Wordt wat rustiger.
En hoe leid jij dan nu?
Nu, het niveau is ook hoger. Het Nederlands team, we hebben afgelopen jaar van Duitsland gewonnen. Wat voor ons echt een heel achievement is. Nu is het echt meer planmatig een plan uitvoeren als groep, als team. Maar rugby is tegelijkertijd ook kan een heel structuursport zijn. Maar je moet heel goed kunnen blijven kijken waar de ruimtes liggen. Welke kant gaan we opspelen? Wat doet de tegenstander? Waar staan de grote jongens van Duitsland? Waar staan de snellere jongens van Duitsland? Hoe gaan we dat doen? En dat moet, in een split seconde moet dat kunnen gebeuren. En als leider denk ik dat je moet zorgen dat je de juiste, echte talenten in je team dat kan laten doen. Dus ik ben niet de beste speler, absoluut niet. Maar ik weet wel, denk ik, de juiste mensen op de juiste punten aan te spreken. Ik denk ook dat leiderschap meer naast het veld is dan op het veld uiteindelijk.
Kun je een voorbeeld geven van, je zei ik heb veel voorbeelden. Kun je zo'n voorbeeld geven van iemand die misschien bij jou kwam, waarvan je in eerste instantie dacht van oké, waar zit het? Wat is het? Misschien iemand die op het eerste oog een beetje ongemotiveerd leek, maar waar uiteindelijk die uiteindelijk ging bloeien?
Ja, het zijn vaak de jonge jongens die de moeilijkste zijn. Want het is vanaf 18 jaar. En de jongens zo 18 tot 20, dat zijn vaak de moeilijke, want die zijn nog heel erg in de ontkenningsfase ook. En de wat oudere deelnemers, die heb je vaak snel op weg. Een voorbeeld van hoe dat werkt in zo'n project is dat bijvoorbeeld wij, of althans veel mensen, die staan 's ochtends op, 's ochtends vroeg op. En die staan op met de reden. En daardoor kunnen ze vroeg opstaan. Toen ik dat project begon, kon ik niet begrijpen dat jongens om 10 uur aankwamen kakken, terwijl het om 9 uur, 9 uur beginnen we, dat is laat al. Hè. Staat er al ontbijt voor ze klaar, hè? Want we willen ze natuurlijk, hè, willen dat
met
samengevoel, met z'n allen.
Ook samen ontbijten.
Dus om 9 uur staat het ontbijt klaar. En dan komen jongens om 10 uur, 10:30 aanzetten.
Wat
en
zeg je dan?
Ja, in het begin was dat conflict. Ik kon dat niet begrijpen. Hè, maar heb je toch dit nu? Kom op, man. Maar waar ik nu achter kom, en dat is eigenlijk pas het laatste jaar, is dat jongens absoluut geen doel hebben of geen doel zien om op te staan 's ochtends. En dat heb ik heel lang over gedaan voordat ik me dat realiseer. Je moet een concreet doel hebben om 's ochtends op te staan. En om dus naar je werk te gaan of om er wat te gaan doen. En die jongens, die moeten dat echt leren. Ik heb nu een heel deel van onze training die gaat over opstaan 's ochtends ook, weet je wel. Hoe doe je dat? Ja, je legt de avond ervoor leg jij je rugby schoentjes zo klaar. Want de volgende dag, dan sta je op om daar naartoe te gaan. Dat is bij ons dan het begin. Maar daar zijn we een beetje naar op zoek naar. Hoe breng je nou alles helemaal tot aan de basis? En dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, die zijn voor hun niet vanzelfsprekend. Mm-hmm. Ik moet wel zeggen, niet voor iedereen. Want er zijn ook jongens die het gelijk oppikken. Er zijn, wat ik zeg al, de wat oudere deelnemer die Die kent dat.
Maar het kan dus zo zijn dat er een jonge jongen bij jou komt, die om 10 uur aankomt kakken, waarvan je in eerste instantie nog denkt, dit wordt een hele zware.
Ja.
Maar dan komt er een omslag, toch?
Ja, nou, dat is dus zo mooi, want Je hebt natuurlijk, je hebt er een persoonlijk gevoel bij ook. En voor een psycholoog zou dat heel erg onprofessioneel zijn als je daar een oordeel over hebt, maar of voor een professional is dat onprofessioneel als jij een oordeel over iemand hebt, mm-hmm. Op het eerste zicht, maar dat heb je wel. Je denkt, oh, deze jongen, dat wordt helemaal niks.
Nee.
En die bewijzen je het tegendeel vaak ook. En dat is het allermooiste, als die de omslagpunt. En wat is het omslagpunt? Ja, dat kan heel erg verschillen. Ik heb jongens nog in de laatste, in de week 7 ineens omslagpunt zien maken. Omdat ze toen pas echt perspectief kregen van, hey, oké, wat wordt mijn volgende stap nu? Dat proberen we te doen. We proberen vanaf week 2, 3, proberen we al perspectief te bieden. We gaan al bijvoorbeeld bij bedrijven op bezoek. We gaan al contact leggen met werkgevers, zodat zo snel mogelijk perspectief komt, zodat ze dat schakelmoment krijgen. Oké, na die 8 weken, dan is ook duidelijk, wat ga ik doen? Wat wordt mijn plan? Nou goed, en dus dat verschilt heel erg. Over het project is nog wel interessant om te zeggen dat we de eerste 3 weken zeg maar echt de opstartfase leren van de sport. En dan is alles nog een beetje rustig en relaxed. In week 4 gaan we bij het Korps Commandotroepen op bivak. En dat is 3 dagen in Roosendaal bij het korps mogen wij daar bivakeren. En dan worden we ook door 2 instructeurs worden we daar
gedrild,
ja. Dat is wel op een wat ander niveau als wat hun gewend zijn daar. Maar en dat is ook echt een omslagpunt vaak. Want dan hebben ze die eerste 4 weken doorstaan. Die bivak, dat is gewoon samen buiten slapen en kampvuurtje bouwen en wacht draaien, wat echt een uitdaging is. Want ze moeten elkaar wekken. En nou goed,
discipline.
Een uitdaging. Geen drugs gebruiken voor 3 dagen. Dat is echt een gigantische uitdaging. En vervolgens zie je daarna een soort van euforie. En van oké, dan is het bij ons duidelijk. Nu gaan we zoeken naar die baan. Nu gaan we op zoek naar wat jou drijft. Wat wil je? En dat hoeft nog niet gelijk president van Nederland te zijn. Dat kan ook niet. Maar waar ga je beginnen om uiteindelijk daar te komen? Nou goed, en dat is een beetje essentie. We spelen een oefenwedstrijd tegen altijd de studentenvereniging. Waarom? Die clash is natuurlijk briljant. Ik heb wat goede contacten bij Nijrode zitten. Ook bij die rugbyclub daar. Dat zijn dan de jonge honden. Dat zijn allemaal eerste, tweedejaars studenten en die hebben een rugbyclub. Nou, dan spelen wij met de harde leerschool tegen Nijrode. Op Breukelen. Ik weet niet of jij er wel eens geweest bent.
Nee.
Ja, in Breukelen. Fantastisch kasteel. Geweldige omgeving. Ongelooflijk.
Tegen jongens die gewoon lekker aan het studeren zijn. Die echt al heel lang een doel hebben. Daar naartoe werken. Heel intensief bezig zijn. En dan kom jij aan met die gasten van de harde leerschool die een wedstrijd gaan spelen.
En dan zeg ik tegen de studenten. Jongens, ik heb nu de allergrootste criminelen van Nederland. En die komen hier rugby. En dan is het natuurlijk, oh, wat gaan we nou krijgen? En tegen die harde leerschool jongens zeg ik. Dit zijn echt goede rugbyers. Dit zijn studenten. Dit wordt jullie eerste wedstrijd. Dus die clash, gigantisch. Dat is fantastisch om te zien. Maar het allermooiste is, na afloop, bij rugby maak je een haag voor elkaar. Er wordt geklapt. En na afloop zullen we altijd samen wat eten. En dan ga je dus ook zitten en dan ontstaat een gesprek. En dat proberen we heel erg te motiveren. Om, of de jongens te motiveren om met elkaar te gaan praten. En vertel elkaars verhaal nou eens. Want toen heb ik een keer de fout gemaakt om te zeggen. Ja, deze jongens van Nijrode, die hebben het allemaal wel voor elkaar. En die hebben het allemaal wel geregeld. Toen kwam er een van die jongens kwam naar me toe, die studenten. En die zei, ja Dirk, dat kun je nou wel zo mooi zeggen. Maar ik kom ook van helemaal niks. Dat was natuurlijk fantastisch.
Ja.
Ik zei, kun je alsjeblieft daarover vertellen?
Ja.
En die kwam ook van, die kwam van niks. En die was daar aan het studeren. Ja. En die had wel echt een plan voor zich. Dat is natuurlijk fantastisch.
Waarom vind je het allemaal zo fantastisch, Dirk? Wat doet dit met jou? Waarom jij? Want telkens als ik jou erover hoor vertellen, over een klein iets wat misschien helemaal niet mooi lijkt te zijn, wat een succes wordt, dan beginnen je ogen ook te stralen. Ja. Wat is dat voor jou? Wat vind je daar zo mooi aan?
Nou, ik ben blij dat ik daar een deel van uit mag maken. En dat ik zie dat mensen kunnen veranderen in een korte tijd. Veranderen is heel erg moeilijk. Ik vind het mooi als je dat soort kleine succesmomenten hebt. En ik vind het heel mooi als je iets hebt gecreëerd. Een, 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 een organisatie was, de Harde Leerschool, die mensen bij elkaar brengt. Want die studenten bij elkaar brengt, die Harde Leerschooljongens die bij elkaar brengen, werkgevers bij elkaar brengen, instanties, gemeenten. Dat netwerk is natuurlijk gigantisch. Dat vind ik heel interessant. En ik vind het heel leuk om in het midden daarvan te staan en de juiste mensen bij de juiste plek op de juiste plekken te krijgen. En nu begint het wat bekendheid te krijgen. En dan wordt het nog leuker. Want ik krijg nu van de Utrechtse studenten dat ze graag willen meewerken. We spelen deze keer tegen de Leidse studenten gaan we spelen. Werkgevers die interesse hebben. Die zeggen wij willen wel zo'n jongen aannemen. En dat betekent niet van dat is helemaal gericht op het verdienen van geld. Ja, tuurlijk. Je bedrijf moet blijven rollen.
Ja.
Maar het is vooral oké, ik geef hem de kans.
Ja.
Om een nieuwe stap te maken in het leven. Dat vind ik heel bijzonder. Dat is gewoon gaaf als mensen het begrijpen. Ze begrijpen het concept, ze begrijpen die doelgroep. En het is mooi om te zien dat mensen willen graag toch wel graag helpen. Als mensen, en dan vooral vind ik het leuk als werkgevers zijn die het goed hebben gedaan. Die hebben het allemaal op orde. En die dan naar me toe komen en zeggen, Dirk, ik heb echt veel geld verdiend. Maar ik zou toch wel heel graag iets willen doen. Dan denk ik, kijk, het is wel een soort van... Dat is voor mij inspirerend. Die willen iets terug doen, weet je wel. En dan denk ik, dan is Nederland ook maar een mooi land. Maar ik, dan krijg ik een beetje vertrouwen in de mensheid, weet je wel.
In de potentie van de mensheid.
De potentie, ja.
Ja.
Even kijken.
Alweer 3 kwartier. Ja. Wat neem je, want ik vroeg je eerder, wat heb je van het rugby meegenomen in de Harde Leerschool? Nou, dat is helemaal duidelijk. Maar je doet hier nu ook als mens, als manager, onderwijzer, sociaal ondernemer. Maar vooral als leider van die jongens in deze opleiding, doe je heel veel ervaring op. Dat moet een enorme rijkdom zijn. Maar hoe neem je dat mee in je carrière als rugbier? Hoe heeft je dat veranderd? Ben je misschien als aanvoerder anders geworden ook door dit? Heb je hoe heeft je dat veranderd als speler?
Nou, wat ik net al zei, ik ben wel wat rustiger geworden. Voor mij is rugby, kijk, wat je net in het begin ook zei, van dat het is wel mijn identiteit. En die wil ik een beetje kwijt ook. Ik wil meer richting dat ondernemerschap. Ik wil meer richting... En ik wil dat rugby, dat zal altijd een deel, denk ik, zijn. Zolang ik in deze organisatie blijf. En zolang ik aanvoerder natuurlijk van het Nederlands team blijf. Wat ik met trots doe. Maar ik ben wel heel erg op zoek naar die volgende stap. En ik denk dat de Harde Leerschool daarvoor mijn opstap is. Ik vind het altijd heel ongemakkelijk als mensen zeggen, oh, wat supergoed wat je doet, man. Het is echt fantastisch. En
dat waarom? Waarom vind je dat ongemakkelijk?
Ja, dat vind ik ongemakkelijk omdat ik het idee heb dat ik nog maar een paar jaar ermee bezig. Ik heb het idee dat het is nog maar net begonnen, weet je wel. Dus ik zie heel veel potentie hierin, maar ik zie, en dan hoeft potentie in de Harde Leerschool, maar ik zie ineens ook het licht van het netwerken en de mensen leren kennen en de nieuwe dingen, zeg maar. Mm-hmm. Niet zozeer alleen de sport, maar alles wat daar omheen zit ook.
Mm-hmm.
En ik vind het leuk dat ik nu nog Nederlands team captain kan zijn. Ik denk vrienden van mij die afgelopen jaar zijn gestopt, zijn rond mij heen stoppen er wat jongens. Ik ga ook niet heel lang meer door. En dat rugby op de achtergrond komt en dat er een nieuw deel, nieuw chapter, zeg maar, in mijn leven komt.
En hoe ziet dat eruit?
Geen idee.
Maar heb je iets waarvan je denkt, dit is misschien een volgende stap? Want de Harde Leerschool, je zegt net, nou, we zijn eigenlijk net begonnen. Dus daar zit je nog vol in. Ik bedoel, ik zal je daar niet meteen uittrekken. Ja, maar
nee.
Wat zijn dingen waarvan je denkt, hey, dat triggert mij ook wel. Daar zie ik ook nog wel een vervolgstap in.
Waar ik achter ben gekomen, wat mij gelukkig maakt van het werken binnen de Harde Leerschool, is dus de connectie zoeken. Dus het netwerken. En zowel gemeenten als werkgevers, als rugbyclubs, als jongens met niks, die te connecten op de juiste manier. En dat daar iets uitkomt, iets uitbloeit. Dus ik weet niet waar dat schip gaat stranden. Ik heb geen idee.
Als een soort van spin in het midden van het web.
Ja, inderdaad. Ja. Dat, zo zien wij het ook. En dan connecten. En dan goed dat je aanvoerder van een Nederlands team bent. Dat is leuk als naam om dat op te starten. En dat vinden, als mensen dat horen, denken ze... Wow, ja, oké, cool, gaaf. Dus dat kan me misschien in het voordeel werken. Maar voor mij is het echt allemaal nog maar net begonnen.
Ik vind dat je het een beetje downplayt, Dirk.
Ja, nou goed. Ik heb zelf die trainingen gedaan die wij de jongens ook geven. Wij doen een middagprogramma. Of we doen 11 lessen binnen de 8 weken. En dat heet Op Eigen Kracht. Dat is helemaal gericht op positieve psychologie. Maar vooral kijken naar wie je zelf bent. En daar kwam inderdaad ook uit dat ik... heel erg negatief kijk naar hoe het allemaal zit. Maar ik wil gewoon... misschien ben ik gewoon kritisch. En ik zie nu heel veel potentie. En ik wil dat wordt benut. Ja.
Irene Over Til, The Fat Lady Sings. Je bent er nog lang niet.
Nee, zo zie ik het wel.
Huh.
Ja.
Wat zou je tegen... luisteraars willen zeggen die misschien ook wel op een punt in hun leven staan waarbij ze misschien wel gehoopt hadden op iets, misschien wel een soort van visie hadden op iets, net zoals dat jij misschien een visie of een hoop had om ooit gevraagd te worden om net als Tim Visser, in dit geval dan, want hij is voor de Schotten gaan spelen, dat Schotse volkslied te horen op het allerhoogste niveau, wat niet gelukt is.
Ja.
Wat zou je tegen die mensen of luisteraars zeggen? Want jij hebt daar gezeten, jij hebt een omslag gemaakt en jij hebt iets, vind ik, bereikt, wat misschien nog wel veel mooier is dan en veel waardevoller dan voor 100.000 mensen in een rugbystadion spelen. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
Nou, ik zou dus zeggen, zoek de juiste mensen om je heen en vraag, als je iets wil, dan laat het weten. Want je plant iets bij iemand en die gaat er iets mee doen. Als je dan de juiste personen kan vinden en dat verhaal goed kan overbrengen, dan denk ik dat mensen daarmee aan de haal zullen gaan en dat er uiteindelijk iets zal ontstaan. Daarnaast zou ik zeggen, deel jouw kennis van wat jij hebt. Verspreid je ideeën en vertel het gewoon. En ben er open over. Als je dat doet, denk ik dat er heel veel mogelijkheden komen. En als je stil blijft zitten en niks doen, dan gaat er sowieso niks gebeuren. En dat zie ik ook als jongens bij ons komen, dan komen ze uit die situatie. En het moment dat ze iemand anders een hand schudden en zeggen, hey, ik ben die en die en ik kom daar vandaan, dan is er een connectie. En dan dat die ene vraag van, wat zou jij willen? Ik wil heftruckchauffeur worden. Gast, dat kan gewoon. Dat kunnen we gewoon fixen. En dan is hij bij ons op de goede plek en dan kunnen wij dat geven. Maar het feit dat hij het vraagt, of althans, wij moeten dat vragen, maar als hij dat zelf nou eens zou gaan vragen, weet je wel.
Uitspreken.
Vragen en uitspreken wat je wil. Durf het uitspreken, inderdaad.
Dankjewel, man.
Dankjewel.
Dit was een podcast van AFAS Software. Bij AFAS vinden ze het belangrijk dat alle collega's met plezier naar hun werk gaan en binnen het bedrijf hun doelen kunnen nastreven. Ben jij ook op zoek naar werkgeluk? Neem dan eens een kijkje op werkenbijafas.nl.